onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij willen vervolgen met het zingen van Psalm 123. Ik had opgegeven vers 1, maar we kunnen allebei de versen wel zingen. Psalm 123, vers 1 en 2. Ik hef tot u, die in de hemel zit, mijn ogen op en bid. En het tweede vers, geef ons gena. Geef ons genade, o Heere. Een paar afkondigingen. Er zijn drie collecten. De eerste is voor de eredienst en het pastoraat. De tweede voor de kerkvoogdij en de derde voor het bouwfonds. Volgende week op Goede Vrijdag hoop voor te gaan. 'S morgens om 9:30 dominee van Estrik en 's middags om 5:00 dominee Mulder. Zullen we samen gaan zingen Psalm 123 vers 1 en 2. In gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in gemeenschap met de kerk en het bijzonder van de reformatie willen wij belijdenis doen met artikel 13 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis over de voorzienigheid van God en de regering van alle dingen. Dus artikel 13 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij geloven dat die goede God, nadat hij alle dingen geschapen had, deze niet heeft laten varen, nog aan het toeval of de fortuin overgegeven, maar ze naar zijn heilige wil al zo bestuurt en regeert, dat in deze wereld niets geschiet zonder zijn ordening. Hoewel nochtans God nog auteur is, nog schuld heeft van de zonde die er geschiet. Want zijn macht en goedheid is zo groot en onbegrijpelijk, dat hij zeer wel en rechtvaardig zijn werk beschikt en doet, ook wanneer de duivelen en goddelozen onrechtvaardig handelen. En dan gaande hetgeen hij doet boven het begrip van het menselijk verstand, dat willen wij niet nieuwsgierig onderzoeken, meer dan ons begrip verdragen kan. Maar wij aanbidden, met alle ootmoedigheid en eerbied, de rechtvaardige oordelen van God, die ons verborgen zijn. Ons tevreden houden dat wij leerjongeren van Christus zijn, om alleen te leren hetgeen hij ons aanwijst in zijn woord, zonder deze palen, deze grenzen te overtreden. Deze lering geeft ons een onuitsprekelijke troost, als wij door haar geleerd worden dat ons niets bij geval overkomen kan, maar door de beschikking van onze goede tieren, hemelse Vader, die voor ons waakt met een vaderlijke zorg, houdende alle schepselen onder zijn heerschappij, alzo dat niet één haar van ons hoofd, want die zijn alle geteld, ook niet één musje op de aarde vallen kan, zonder de wil van onze Vader. Waarop wij ons verlaten, wetende dat hij de duivelen in de toom houdt en al onze vijanden, die ons zonder zijn toelating en wil niet schaden kunnen. En hierin verwerpen wij de verdoemelijke dwaling van de Epicureën, die zeggen dat God zich nergens mee bemoeit en alle dingen bij geval laat geschieden. Amen. De schriftlezing op deze biddag vinden wij in 1 Koningen 18. We lezen vanaf vers 21 tot en met vers 46. De biddag van Elia. 1 Koningen 18 vanaf vers 21. Toen naderde Elia tot het ganse volk en zei, hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Zo de Heere God is, volgt hem na, en zo het de Baal is, volgt hem na. Maar het volk antwoordde hem niet één woord. Toen zei Elia tot het volk, ik ben alleen een profeet des Heere overgebleven, en de profeten van Baal zijn 450 mannen. Dat men ons dan twee varren geven, en dat zij voor zich de ene var kiezen, en dezelfde in stukken delen en op het hout leggen, maar geen vuur daaraan leggen. En ik zal de andere var bereiden en op het hout leggen, en geen vuur daaraan leggen. Roept gij daarna de naam van uw God aan, en ik zal de naam des Heren aanroepen. En de God die door vuur antwoorden zal, die zal God zijn. En het ganse volk antwoordde en zei, dat woord is God. En Elia zei tot de profeten van Baal, kiest gij voor u de ene var en bereidt gij hem eerst, want gij zijt velen. En roept de naam van uw God aan en legt geen vuur daaraan. En zij namen de var die hij hun gegeven had en bereidden hem. En riepen de naam van Baal aan, van de morgen tot op de middag, zeggende, O Baal, antwoord ons! Maar er was geen stem en geen antwoorder. En zij sprongen tegen het altaar dat men gemaakt had. En het geschiedde op de middag dat Elia met hen spotte. En zij roept met luider stem, want hij is een god, omdat hij een gepeins is, of omdat hij wat te doen heeft, of omdat hij een reis heeft. Misschien slaapt hij en zal wakker worden. En zij riepen met luider stem. En zij sneden zichzelf met messen en met priemen naar hun wijze, totdat zij bloed over zich uitstorten. Het geschiedde nu als de middag voorbij was, dat zij profeteerden, totdat men het spijsoffer zou offeren. Maar er was geen stem, en geen antwoorder, en geen opmerking. Toen zei Elia tot het ganse volk, nader tot mij. En al het volk naderde tot hem, en hij heelde het altaar des Heeren, dat verbroken was. En Elia nam 12 stenen naar het getal van de stammen van de kinderen van Jacob, tot welke het woord des Heeren geschied was, zeggende, Israël zal uw naam zijn. En hij bouwde met die steen het altaar in de naam des Heeren. Daarna maakte hij een groeve rondom het altaar, naar de wijte van 2 maten zaad. En hij schikte het hout en deelde de var in stukken en legde hem op het hout. En hij zei, vult 4 kruiken met water en giet het op het brandoffer en op het hout. En hij zei, doe het een tweede maal. En ze deden het een tweede maal. Voort zei hij, doet het een derde maal. En ze deden het een derde maal. Dat het water rondom het altaar liep, daartoe vulde hij ook de groeven met water. Het geschiedde nu als men het spijsoffer offerde, dat de profeet Elia naderde en zei, Heere, God van Abraham, Isaac en Israël, dat het heden bekend worden, dat gij God in Israël zijt, en ik uw knecht, en dat ik al deze dingen naar uw woord gedaan heb. Antwoord mij, Heere, antwoord mij, opdat dit volk erkennen dat gij, o Heere, die God zijt, en dat gij hun hart achterwaarts hebt omgewend. Toen viel het vuur des Heeren, en verteerde dat brandoffer, en dat hout, en die stenen, en dat stof. Ja, lekte dat water op het welk in de groeven was. Als nu het ganse volk dat zag, zo vielen zij op hun aangezichten en zeiden, de Heere is God, de Heere is God. En Elia zei tot hen, grijpt de profeten van Baal, dat niemand van hen ontkomen. En zij grepen hen. En Elia voerde hen af aan de beek Kizon en slachtte hen aldaar. Daarna zei Elia tot Agab, trek op, eet en drink, want er is een geruis van een overvloedige regen. Alzo toog Agab op om te eten en te drinken, maar Elia ging op naar de hoogte van Karmel en breidde zich uit voorwaarts ter aarde. Daarna legde hij zijn aangezicht tussen zijn knieën. En hij zei tot zijn jongen, ga nu op en zie uit naar de zee. Toen ging hij op en zag uit en zei, er is niets. Toen zei hij, ga weer heen, 7 maal. En het geschiedde op de 7e maal dat hij zei, zie, een kleine wolk als eens mans hand gaat op van de zee. En hij zei, ga op, zeg tot Agab, span aan en kom af, dat u de regen niet ophoudt. En het geschiedde ondertussen dat de hemel van wolken en wind zwart werd. En er kwam een grote regen. En Agab reed weg en toog naar Jisrael. De hand des Heeren was over Elia, en hij gorde zijn lendenen en liep voor het aangezicht van Agab heen, tot waar men te Jisrael komt. Tot zover de schriftlezing en de tekst. Zullen we ons samen voor de Heeren verootmoedigen en hem om zijn zegen voor de aardse belangen en de geestelijke belangen te bidden. Heere, wij danken u van ganser harte dat u ons op deze middag in dit bedehuis, dat voor de eerste maal als een biddag tweemaal gebruikt mag worden, samenbrengt. En hebben op deze biddag ook reden om u te erkennen en uw goedheid en zorg over het kerkelijke leven in alle gebrokenheid daarvan op te merken en zo in u de Here te eindigen. En we bidden u voor alle lichamelijke en geestelijke nooddruft, ook voor het komende seizoen. Wij noemen deze biddag een biddag voor gewas en voor arbeid. We mogen aan de visserij denken. We bidden dat gij het komende seizoen ook uw belofte in dit deel van de wereld bewaart en gestand doet, dat zaaiing en oogst, zomer en winter, droogte en regen, dag en nacht niet zullen ophouden. Maar dat wij door die dragende hand van u in een geordend leven onze plaats mogen innemen. En wilt gij dan voor de vruchtbaarheid zorgen? En geeft u ons de gelegenheid om te werken? Geef ons ook de genegenheid om te werken? En laat er ook arbeidsvreugde mogen zijn. In ons goddelijk beroep mogen wij dat beroep als een goddelijk beroep zien. Dan zal het toch ook iets van een ambt hebben. Dan zal het iets zijn van die heilige tempel die niet van ons is, maar die van u is. En waar we zo zorgvuldig mee omgaan, juist omdat het van u is. En waar we tegelijkertijd zo heilig onbezorgd mogen zijn, omdat het niet onze zaak is, maar ook ons beroep, de zaak is van u, de levende God. En dat wij in ons aardse beroep net zo getrouw mogen zijn als de engelen in de hemel, die u nacht en dag dienen in uw hemelse tempel. Dat wij zo voor het aangezicht van u staan en getrouw zijn in de kleinste dingen die op onze levens wegkomen. We bidden dat gij zo ook de moeders in het bijzonder in de gezinnen nabij en goed wilt zijn. U weet wat zij meemaken en wat hun zorg is en wat er door hen heen gaat en hoeveel arbeid en liefde zij doen. En heel vaak wordt het niet eens opgemerkt hoeveel liefde en zorg daarachter zit, om mogen zij omwille van u, voor uw aangezicht, in eenvoudigheid en grote trouw wandelen. En dat ook zij die moederdienst mogen beleven als een liefdedienst, een dienen van u, omwille van uw naam. En dat dat ook het geheim mag zijn van ons hele dagelijkse leven. Dat het geestelijke leven er niet naast staat, maar dat het aardse leven gedragen wordt door die geestelijke gezindheid en die geestelijke werkelijkheid van u, de levende God. Wees met onze jongens en meisjes op de scholen. Geef hen de concentratie van aandacht en geest als zij zich allerlei stof proberen eigen te maken en als ze zo worden voorbereid op een plaats in de samenleving. Mogen zij in al die vakken die zij krijgen iets zien van de grote wijsheid van u, de Schepper. Als gij hen de talen leert en leert rekenen en laat zien wat de geschiedenis is van ons land en van ons werelddeel. Als zij zich verdiepen in deze hele wereld, in allerlei samenlevingen en de samenstelling hoe gij alles hebt geschapen, mogen dan al die vakken iets van uw heerlijke wijsheid, uw alomtegenwoordige kracht aan ons laten zien. En dat we zo met schroom vervuld zijn, als wij die machtige kathedraal van uw schepping betreden en gevoelen dat u zelf van deze plaats bent. Dat u niet ver weg bent, maar dat u de hemel en de aarde vervult. En dat uw almachtige en alomtegenwoordige kracht in dat kleinste grasprietje schittert. Dat zo ons leven in dat besef van uw aanwezigheid gedrenkt zal zijn. En dat we het ook gaan zien, dat de ganse aarde van uw goede tierenheden vol is. En dat uw goede tierenheden elke morgen weer nieuw zijn. En dat wij er klein onder worden en dat wij u daarin groot maken. Mogen we zo juist ook op de scholen in onze jonge jaren geoefend worden in deze afhankelijkheid en in deze geestelijke gezindheid. En wees ook met het voortgezet onderwijs en het universitair onderwijs en het theologisch onderwijs, op welke manier dan ook, laat de schatten van uw koninkrijk ons worden toegeëigend aan de ziel, maar zo ook aan ons verstand, dat wij u lief mogen hebben met ons hart en met onze ziel en met ons hele verstand en met al onze krachten, en dat we zo ons leven in die dienst van u mogen besteden. Bewaar ons persoonlijk in onze gezinnen, in het midden van deze gemeenschap, in het midden van ons Nederlandse volk, voor bijzondere tegenheden, bijzondere spanningen en zorgen. Er zijn zoveel spanningen in de hele wereld en we voelen juist in deze tijd opnieuw de spanning van de islamitische wereld, door een film die vanuit Nederland wellicht vertoond zal worden. Al mogen we ook deze dingen aan u bevelen. En mogen we daarin iets mee beleven, want dat zuchten van uw Heilige Geest, als zelfs de bomen en de stenen zuchten omdat zij aan de ijdelheid onderworpen zijn, laten wij door uw Heilige Geest des te meer de gebrokenheid van het hier en nu gevoelen en beleven. En laat het voor ons een prediking zijn, de barensweeën waardoor gij bezig zijt de grote verlossing te schenken. De schepping, de herschepping van de hemel en van de aarde, die schoongeveegd zal zijn van alle onrecht en waar alleen nog maar gerechtigheid zal zijn. En waar gij zult zijn alles in allen. We bidden voor onze overheden op allerlei niveaus. We dragen ons koningshuis aan u op. Wilt gij dat oude oranje geslacht ook de genade van de voorgeslachten in deze dagen bevestigen en toe-eigenen, uw verbond bevestigen van kind tot kind, omdat gij getrouw zijt tot in het duizendste geslacht. We bidden dat gij zo ook voor het kerkelijke leven wilt zorgen. Laat de bediening van uw woord en het onderwijs op de verenigingen en de catechisaties, de contacten van hart tot hart in de huisbezoeken, laat het alles door u mogen worden gedragen. En mogen we het beleven als een zaak die van u is. En wilt gij die middelen die van uzelf zijn, dan ook vullen met de kracht van uw Heilige Geest. En dat we uzelf daarin ontmoeten. En dat ook in de gemeente van Hardingsveld jongeren en ouderen worden toegebracht tot die gemeente die zeker zalig zal worden. Dat de zuigelingen uw lof zullen verkondigen, dat de peuters en de kleuters tot die zaligmaker en kindervriend mogen naderen, en dat gij hen bij wijze van spreken door dat woord van u opnieuw de handen oplegt, hen omhelst en hen zegent met uw hemelse en geestelijke zegeningen. Onze pubers en tieners bevelen wij van harte aan u aan. Als er zoveel machten en verleidingen en vragen zijn die op onze ziel afkomen, als we ons daaronder misschien zo eenzaam kunnen voelen, omdat het zo moeilijk is om werkelijk van hart tot hart in contact te komen met onze ouders of anderen, o Heer, wilt gij een God zijn van nabij. En als er zoveel dingen wankelen en als er zulke levensbeslissingen gevraagd worden, laat dat de ingang van u zijn, om dat woord van u te verzegelen in de diepte van ons hart, en dat die onberouwelijke keuze gestalte mag krijgen, voor het eerst of opnieuw, om u te zoeken van harte met ingespannen krachten. Laat de loop van uw woord zo voortgaan, en laat het welbehagen van u, het behagen van u om wel te doen, in de hand van de Heer Jezus Christus, ook hier merkbaar mogen zijn. In de huwelijken, op de middelbare leeftijd, in de avond van het leven, dat we niet in de kindergeboorte blijven steken, maar dat er ook die radicale overgave van u mag zijn. Onszelf geheel en al aan u te verliezen en u ook te mogen overhouden. Om zo in die ruimte en vrijheid en heerlijkheid van uw kinderen te staan en te roemen in de hoop van uw heerlijkheid. Och dat gij de hemelen scheurde, och dat gij nederkwam. U bent nedergekomen in uw Zoon. En u hebt de stromen van uw Heilige Geest uitgestort op het droge. En we bidden dat gij door de toewijging van uw Heilige Geest, dat heil dat geschied is in uw Zoon, ook toe-eigend in onze harten. En dat de Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen van u zijn. Dat we vervuld mogen zijn tot al de volheid van u, om uit de volheid van het gemoed te getuigen van die milde overvloed van u. O daalt u dan ter verrassing in onze harten, in ons midden, Heer. En zie ons aan in de Zoon van uw liefde, de Heer Jezus Christus, die gij altijd hoort, omdat gij op Golgotha's heuveltop voor hem de hemel had gesloten. Uit genade alleen. Amen. Zullen wij vervolgen met het zingen van Psalm 74, vanaf vers 17 tot en met 21. Herdenk, mijn God, herdenk die wonderdaden. Een dwaas geslacht heeft uw naam gelasterd. De vijand van uw vrees en dienst verbasterd, heeft uw roem met smaad en schimp beladen. Psalm 74 van 17 tot en met 21. gemeente. Dat is een hele ontmoeting geweest dat die honderdduizenden Israëlieten allemaal naar de Karmel zijn gekomen. En daar stonden ze tegenover Elia. En Elia die houdt helemaal geen lange inleiding, wat nou de aanleiding is geweest voor deze volksvergadering. Maar hij steekt gelijk op een radicale wijze van wal. En hij zegt, hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Hij klaagt er niet aan dat ze te weinig doen aan het dienen van God. Maar ze zijn te godsdienstig. En ze willen God dienen. En ze willen daarnaast ook nog de Baal dienen. Ze willen God wel dienen. Ze zijn niet tegen God. Maar ze willen God niet alleen dienen. En daarnaast wel de Baal ook dienen. En het volk is blijkbaar verslagen. Of ze hebben geen weerwoord. Maar niemand antwoordt in ieder geval één woord. En dan komt Elia met zijn voorstel. Hij zegt er moet een geding plaatsvinden. Wie is nu de waarachtige God en wie is nu de levende God? En hij komt met dat voorstel wat alleszins aannemelijk lijkt. De Baalpriesters, die 450 mannen, die zullen een dier slachten. En ze zullen het op een altaar leggen. En ik zal het ook doen. Nou, en de ware God, die moet toch wel in staat zijn om dat vuur van de hemel te geven. Die moet toch van buitenaf in deze wereld, in deze schepping kunnen ingrijpen. En zo laten zien dat hij leeft. Nou, niemand heeft er iets op tegen en ze zijn er eigenlijk allemaal wel voor. En misschien denken ze in hun hart wel, nou ja, dat is duidelijk dat Baal dat wel zal winnen natuurlijk. Dat is de God die nogal opgang maakt in die dagen. En moet je eens kijken naar Tyrus en Sidon, dat waren bloeiende, welvarende, rijke steden. En die dienden ook deze Baal. Nou, dat ging goed en die Baal die was machtig om die steden in het zadel te helpen. Dus hij was ook nog een keertje de God van de vruchtbaarheid, hij was de zonnegod. Hij zou best wel in staat zijn om te laten zien dat hij sterker was dan die God van Israël. En de profeten van Baal die zien het ook helemaal zitten. En ze maken een altaar. En in gedachten zie je wat ze allemaal doen. Hele plechtige, eerbiedige bewegingen van hun lichamen met hun hele devote gelaatsuitdrukking. En zo bewegen zij misschien wel op muziek. En zo bidden zij tot hun God. Baal, antwoord ons en geef vuur van de hemel en regen op de aarde. Ze hebben misschien wel de gedachte dat het rond de middag wel eens zou kunnen zijn dat Baal gaat antwoorden. Ja, hij is tenslotte de zonnegod, dus als de zon op het hoogste is, dan kun je misschien een spreken van Baal verwachten. Maar de uren verstrijken en dat middaguur, dat breekt aan. En wat er ook gebeurt, er gebeurt in ieder geval niet wat zij bidden. En de bewegingen worden wat intenser en heftiger, ze springen tegen dat altaar op. En Elia ziet die 450 mannen tekeer gaan. En een klein spotlachje komt om zijn gezicht en hij drijft ook publiekelijk de spot met die Baal-profeten. Hij zegt, je moet wat harder roepen, priesters. Misschien is hier God in gepeins, of misschien heeft hij wat te doen, of misschien heeft hij zijn aandacht er niet helemaal bij. Wij zijn misschien een beetje te beschaafd om de spot te drijven met valse goden. Mag je de spot drijven met de islam? Je moet toch respect hebben voor de verschillende religies en zo? Mag je zo als Elia ten aanzien van de afgoderijen gedragen en heel duidelijk laten zien dat je er geen enkel respect voor hebt? Nou, misschien hebt u wat meer respect dan God. Hoe gaat God om met al die afgoderij? In Psalm 2 lezen wij van God dat hij die in de hemel woont, die zal lachen. En als de koningen der aarde zich tegen hem in het geweer stellen en zeggen wij zullen zijn banden van ons werpen en zijn touwen, die laten wij langs ons afglijden. God die wordt er helemaal niet zenuwachtig van. Hij zegt die in de hemel woont, die zal lachen. Om al dat gewriemel van die mensenkinderen die denken dat zij iets tegen God en tegen zijn wil kunnen en vermogen. En wat lezen we in Spreuken 1 vers 26? Daar staat, God zal lachen als uw vrezen komt en spotten in uw verderf. En dat moet u niet zo opvatten dat God een leedvermaak heeft in de ondergang van mensen. Dat moet u opvatten als een bewogen spot. Om al die afgoderij en al dat ongeloof en al dat bijgeloof te ontmaskeren. En aan de kaak te stellen. En om zondaren te bevrijden van hun grote leugen. En wie aan de kant van God staat en wie iets heeft gezien van die allerhoogste majesteit van God. Die kan toch niet anders dan meespotten. Met al dat dwaas gewoel van ongeloof en bijgeloof. Als we nog nooit een spot hebben gedreven met de moderne afgoden. Hebben we dan misschien te veel respect daarvoor? En hebben we dan nog niet het ware karakter van die ene ware en levende en eeuwige God gezien? Die de hemel draagt door het woord van zijn kracht en die door te spreken die miljarden sterren tevoorschijn heeft geroepen. Die uw gedachten van verre kent. En die de haren van je hoofd telt. Hoe groot en vreselijk zijt gij alom in uw verheven heiligdom. Aanbiddelijk opperwezen. Elia drijft de spot. Ze gaan nog een beetje harder roepen. En als dat bloed van dieren dan niet genoeg is. Dan zal misschien het bloed van mensen indruk maken op hun God. En ze snijden zichzelf en zo proberen zij Baal aan hun kant te krijgen. En te bewegen om toch maar antwoord te geven. Maar hun Baal antwoordt niet. En het hoogtepunt van de zon is al voorbij. Baal is een dode god. Hij heeft geen oren om te horen, hij heeft geen ogen om te zien, hij heeft geen handen om te verlossen en hij heeft al helemaal geen hart om bewogen te zijn en om genadig te zijn. En je herkent er iets in misschien, hè, van de moderne goden. Het kan de economie zijn, de maakbaarheid van de samenleving, dat we denken dat we alles onder controle hebben en waarvan we heil verwachten. Het kan onze lichaamskracht zijn, onze gezondheid, onze vitaliteit waarvan we het verwachten. En wie van ons kan zeggen dat hij eigenlijk ook niet iets heeft van zo'n Baal-dienaar? En dat hij geen afgoden en machten heeft waar hij een klein beetje vertrouwen op stelt naast dat dienen van de ware en levende God? En misschien heb je het nog wel ietsje persoonlijker naar jezelf toegehoord. Misschien is jouw gebed wel zo als dat gebed van die Baal-profeten, niet waar? Dat je doet alsof God bewogen moet worden. En dat je doet in je gebed alsof je indruk moet maken op God en alsof jij God moet overtuigen. Je hoeft God echt niet bewogen te bidden, hij is al bewogen. En je hoeft echt geen indruk te maken op God. Roept mij aan in de dag der benauwdheid, zo nodigt hij je uit. En ik zal u eruit helpen en gij zult mij eren. Ik wacht om genadig te zijn en ik heb mijn armen uitgebreid zelfs tot de meest weerbarstige van de zondaren. En dan gaat u die God tot bewogenheid zitten te stemmen en te bidden. En u verloochent zijn genadige gezindheid waarmee hij zich openbaart. En waarmee hij de eerste is van alle eeuwigheid af. Hij is veel gewilliger om uit te delen dan u gewillig bent om te ontvangen. En het ware bidden is dat u vanuit God mag bidden, toch? En vanuit die gezindheid van God en vanuit die woorden van God die eeuwig vast en zeker zijn. En dat je zo amen zegt. Mijn gebed is zekerder door God verhoord. Dan ik in mijn hart ooit kan voelen dat het door God is verhoord. En je zou er nog iets in kunnen horen in die vertoning van de Baal-profeten. Is het ook niet een beeld van diegenen die te laat zullen bidden? Die zullen bidden als het heden van de genade, de dag van de zaligheid, voorbij is. Die wel zullen roepen, maar nooit meer antwoord zullen krijgen. Heden. Dat is de tijd van God, niet morgen, maar heden. Indien gij zijn stem hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. Het is nu de welaangename tijd, de dag van de zaligheid. Baal heeft niet geantwoord, iedereen is ervan overtuigd. En Elia die treedt naar voren. Het is nog niet zo dat het volk heeft gezien dat die Baal niet helpen kan en dat ze daarom al spontaan de hulde en de eer aan God toebrengen. Nee, het fiasco, het faillissement van Baal betekent nog niet automatisch dat zij de levende God erkennen. Ze hebben blijkbaar nog wat reserve. Eerst zien en dan geloven. Elia die treedt naar voren en hij zegt, nadert maar tot mij. Een beetje aarzelend en schuifelend, dan nadert het volk nog wat dichterbij. Elia wil zien, wil dat ze allemaal getuigen zijn van alles wat hij doet. En dan staat hij helemaal alleen. 450 profeten van de Baal en Agab erbij en het hele volk van Israël erbij. En hij staat alleen tegenover al die massa's mensen. Wat God toch niet door één mens kan doen. Eén kind in een gezin misschien. Eén kind in een klas. Eén lid van de gemeente. Eén mens. Het is voor de Heer genoeg om in een gemeente een geestelijke zegen te geven. Of in een burgerlijke gemeente de zaken van Gods publieke eer te bepleiten. Ik hoorde eens een keertje uit Maartensdijk dat daar een vrouw was die heel veel nood had dat er zondags een buslijn werd geopend door het dorp heen. En dat was voor haar een zaak van gebed. En die bus heeft er een keer doorheen gereden. En toen door allerlei menselijke redenen, moest die busdienst weer opgeheven worden. Die vrouw die was gestorven en de volgende zondag kwam die bus weer door dat dorp heen rijden. God was een hoorde der gebeden. En hij zorgde ook in maatschappelijke zin voor de eerbiediging van zijn gebeden op dat noodgeschrei van die ene vrouw. Eén mens, één Elia. En welke machtige invloed kan die ene mens hebben door de zegen van de levende God. Elia die doet iets aparts. Hij gaat niet offeren op dat altaar van die Baal-profeten, maar er is een heel oud altaar van God, dat is helemaal vervallen. En ze wilden God dienen en de Baal dienen, maar in de praktijk betekent dat natuurlijk altijd dat de dienst van God vervalt. In je eigen leven of in de nakomende generaties. In ieder geval is die dienst van God hier ook vervallen. En dan moet dat altaar weer geheeld worden. En Elia die laat 12 stenen halen naar het getal van 12 stammen van Israël. Maar Elia, je vergist je man. Je leeft na de breuk. Het rijk is uiteengevallen in een rijk van 2 stammen en een rijk van 10 stammen. En jij staat in het midden van die 10 stammen. Dus je moet 10 stenen halen. Ja, maar van wie is die breuk? Is dat van God of is dat van de mensen? Nee, dat is niet van God. Nou dan, daarom bouw ik een altaar van 12 stenen. Elia die denkt vanuit de eenheid van God. En niet van datgene wat mensen er allemaal van maken. Ik weet niet hoe wij denken. We denken hier misschien ook wel in hokjes. Wij zitten in een herstelte vormd hokje. En je hebt Rooms hokjes en je hebt gereformeerde gemeente hokjes en je hebt christelijk gereformeerde hokjes en vrijgemaakte hokjes. En iedereen probeert zichzelf een beetje te profileren. Wij leggen hier de nadruk op en de andere heeft weer een ander accent. Maar is dat van God? Nee, God die heeft één Hij denkt vanuit de eenheid van één huwelijk en van één gezin en van één gemeente en van het ene Nederlandse volk. En daarom wil hij dat zij allen één zijn. Om met al de heiligen te verstaan, de lengte en de hoogte en de breedte en bekennen de liefde van Christus die alle verstand te boven gaat. En dan gaat het niet alleen over wedergeboorte, dan gaat het ook over verbond. En dan gaat het niet alleen over het verbond, maar dan gaat het ook over Gods verkiezing. En dan gaat het niet alleen over Christus, maar dan gaat het ook over het geheimenis van zijn geest. En dan gaat het niet alleen over het geheimenis van de geest, maar dan gaat het ook over die vastheid en zekerheid van dat heil in Christus buiten ons. En zo moet er een eenheid van de kerk zijn om met al de heiligen iets te gaan verstaan van die veelkleurige wijsheid van God. En die vele facetten van die ene diamant van dat heil dat in God is. 12 stenen. Naar het getal van de kinderen van Israël. Hebben wij iets daarvan? Dat wij betrokken zijn op het hele dorp? En dat wij betrokken zijn op alle christenen in Nederland en daarbuiten. En dat wij betrokken zijn op ons hele Nederlandse volk. En zoiets had Daniël toch? Toen hij ging bidden. Toen zei hij niet zij hebben gezondigd, maar toen zei hij, en hij sloot zichzelf erbij en wij hebben gezondigd. Nou, van Daniël lees je niet één zonde in de Bijbel. De meeste bijbelheiligen wel, maar bij uitstek van Daniël niet. En hij beleidt, wij hebben gezondigd. Wij hebben God op het hoogst misdaan en wij zijn van het heilspoor afgegaan. Eén zijn met Nederland. Dat is ook bidden. En wat Elia dan doet is, dat hij tegen vier mannen zegt, wil je een kruik met water halen? Dat zal nog een hele onderneming geweest zijn in die bar droge tijden. En dus ze moesten de berg Karmel afdalen en daar heel in de diepte een beekje opzoeken. En daar die kruik vullen met water en dan in die hete brandende zon weer tegen de Karmeltop opklimmen. En zo bij Elia dat water brengen. En toen ze boven waren zei Elia, nou gooi dat water maar uit over het altaar en dan moet je nog een keer gaan. Nou zei hij weer naar beneden en weer die kruiken vol en weer naar boven. En hij zei, dan moet je nog maar een keer gaan. 12 kruiken water giet hij uit over dat altaar, dat hele offerdier en dat altaar en dat hout en die geulen eromheen, dat ze helemaal doordrenkt zijn van het water en dat nooit iemand achteraf kan zeggen van, ja misschien zat er wel een of ander heimelijk mechanisme achter dat offer is gaan branden. Dat iedereen ervan doordrongen zou zijn, dit is onmogelijk bij de mensen. Maar dat heeft God gedaan. Dit werk is door Gods alvermogen, door zijn Heer en hand, alleen geschied. En daarom is het ook zijn werk en zijn naam en zijn roem alleen. En dan gaat Elia in gebed. Niet zo druk en niet zo optochtelijk als die Baalpriesters, maar heel eenvoudig en heel kinderlijk. O God van Abraham en van Isaac en van Jacob, dat het heden bekend worden dat gij God in Israël zijt en ik uw knecht en dat ik al deze dingen gedaan heb naar uw woord. Hij bidt dus niet om regen. Hij bidt niet eens om vuur, maar hij bidt om de verheerlijking van God. Dat was toch de eigenlijke kwaal? Dat was toch de nood van de nood? Niet in de eerste plaats dat het al 3,5 jaar lang niet had geregend. Dat was verschrikkelijk. Onder die felle brandende zon in het oosten. En het land helemaal uitgemergeld en leeg verdampt. Dat er scheuren in de bodem ontstaan waren. Maar de nood van alle nood was niet die aardse nood, niet die lichamelijke nood, maar was de geestelijke nood. Ondanks die 3,5 jaar lang droogte had het volk God nog niet erkend. En hij bepleitte de zaak in de naam van de Heren. Heren, dat het heden bekend worden dat gij God zijt in Israël. Kun je biddag houden voor gewas en arbeid en voor al onze aardse beslommeringen en zorgen en noden, zonder dat je bidt om de heiliging van Gods naam? Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. En dan is de vierde bede, geef ons heden ons dagelijks brood. En dan geniet je toch het brood? Als je het ontvangt uit de handen van hem die omwille van Christus je vader is geworden. De ware kennis van de schepper. Kun je die hebben buiten het kennen van de Heer Jezus Christus om? Buiten het verstaan van dat geestelijke heilgeheim om? Buiten de verborgen omgang met de levende God, waarin het heilgeheim aan zijn vrienden na zijn vrevenbond getoond wordt. Dan wordt ook de schepping een heilgeheim. En dan wordt het niet zomaar natuur. Maar dan zie je daarin de grote werken en de grote zorg van je hemelse vader. Elia is gericht op het hart van God. En zo krijgen de werken van Gods handen een plaats in zijn gebed. Hij hoeft niet zoveel kabaal te maken. Het is niet de eerste keer in zijn leven dat hij bidt. Hij heeft wel ervaring in het leven van het gebed. En hij heeft ervaren dat God een hoorder is van de gebeden. 3,5 jaar geleden heeft hij ook gebeden. Hij had in Deuteronomium gelezen, als het volk van de Heere zal afwijken, dan zal er geen regen meer komen. En toen had hij gebeden, Heer, het volk wijkt van u af, wilt u dan alstublieft de regen inhouden? Want u bent toch een God die niet liegen kan. En hij wist wat het inhield voor zijn eigen volk, wat hij zo hartelijk lief had. Maar hij zei, Heere, wat zult gij dan met uw grote naam doen? Elia heeft gebeden en op dat gebed is het droog gebleven, nu al 3,5 jaar lang. En hij wist dat God bij de inwijding van de tabernakel en later bij de inwijding van de tempel geantwoord had met vuur uit de hemel. En was hij niet bij die weduwe van Zarfat geweest? En die had ervoor gezorgd dat dat meel niet verminderde. En toen haar zoon overleden was, toen heeft Elia zijn knieën gebogen. En op dat noodgeschrei heeft de Heer het leven weer teruggegeven in die zoon van die weduwe. Hij heeft verschillende momenten ervaring opgedaan van het leven van het gebed en de verhoringen van God boven zijn bidden en boven zijn denken. Zo mag hij naderen tot de God van de vaderen. Niet zonder hoop. En met verwachting. Met alle verwachting van de levende God. Doe het om uw naams wil. Niet om mijnent wil. Maar om uw grote naams wil. Elia is nog maar net uitgebeden. Nog niet eens uitgebeden. Plotseling doorklieft die heldere bliksemslag de azuurblauwe lucht en treft dat altaar en verteert dat offerdier en dat hout en dat water en die stenen en die groeven die volgelopen was met water en het wordt één zwarte ruïne. God heeft gesproken door vuur. Eer zij roepen, zal ik antwoorden. Is dat niet uw ervaring? Dat hij inderdaad wachtte om genadig te zijn. En dat hij tegen u zei, bent u daar eindelijk met uw smeekbeden? Ik stond al zo lang op u te wachten. Om uit mijn volheid u mee te delen, genade voor genade. En dan heb je over de Heer niet te klagen. Dan blijkt hij zo machtig en zo groot van vermogen te zijn, dan spreekt hij gewis tot elk die voor hem leeft. Niet waar? Hebt u over God te klagen? Dat hij geen hoorder der gebeden is? En dat u met hem wel beschaamd en teleurgesteld bent uitgekomen? Het is wel aangrijpend hoe God antwoordt. Hij antwoordt door vuur. Onze God is een verterend vuur. En onze God is een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. En als u nou geestelijk luistert, dan is er verwondering in uw hart. Dan zegt u, wat een wonder dat dat vuuroordeel niet dat hele volk heeft getroffen en dat het niet mij heeft getroffen. Als hij toch eens in het recht zou treden en gadeslaan mijn ongerechtigheden, Heer, ik zou voor u niet bestaan. En dan is dit antwoord van de Heere tegelijkertijd een evangelieprediking. En dan wijst het ons heen naar de Heer Jezus Christus. Hij voor mij. Hij is dat altaar. Hij is dat offer wat geheel en al verteerd werd door de vuurgloed van de toren van God. Hij mij liefgaf en zichzelf voor mij overgegeven. Daarom wordt gij, Heren, met beving recht kinderlijk gevreesd. De Heere antwoordt. En het volk antwoordt ook. En zij jubelen het uit, de kleine kinderen, de jongens en de meisjes, de jongvolwassenen, de vaders en de moeders, de mensen van middelbare leeftijd. Het is een hele volksbeweging. Wij kennen misschien ook wel eens volksbewegingen bij een voorjaarsmarkt of zo. Of een of ander voetbaltoernooi. Dan is het hele volk van het dorp bijvoorbeeld in beweging en in rep en roer en bewogen. Stel je toch eens voor dat er zo'n religieuze beweging was in ons dorp, in onze omgeving. Zoals het hier voorkwam en zoals er wel andere tijden zijn voorgekomen in de geschiedenis van de kerk. Dat de zaken van de publieke opinie de zaken waren van het Koninkrijk van God. En dat de voorpagina's van de kranten daarmee volgeschreven werden. De Heere is God. De Heere is God. In gedachten zie je die 7000 die de knie voor Baal niet hebben gebogen. En er lopen tranen over de verweerde wangen van die oude vrouw die als een boeteling aan de troon van Gods genade heeft geworsteld en gepleit. Rijs op, o God, toon uw gezag. Het is meer dan tijd, want wij hebben uw wet verworpen. Toont de Heere nu zijn gezag en zal hij opstaan tot de strijd. En u luistert en u zegt, ja, maar waarom doet de Heer dat vandaag in 2008 niet? Als hij nu toch eens zou antwoorden met vuur uit de hemel, dan zou het evangelie wel weer geloofwaardig zijn. En dan zouden de moslims misschien wat minder verweer voeren. En dan zouden de oorlogen op deze wereld misschien getemperd worden. Wat merken wij nu eigenlijk van God zoals in de dagen van Elia? Het lijkt wel alsof God er helemaal niet is en alsof God alles maar zo toelaat. Moet je eens aan Elia vragen. Elia die zou er naar gehunkerd hebben om in onze tijd te leven. En wat zegt Elia, wat bedoelt u? Heeft God zich niet geopenbaard? Hij heeft zich aan u veel heerlijker geopenbaard dan in mijn tijd. In mijn tijd op de Karmel heeft hij zich geopenbaard met een bliksemflits vanuit de hemel. Maar u mag dat volle evangelie hebben dat de Zoon van God gekomen is. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige geboren Zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. En wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Ik ben maar een profeet, zegt Elia. En God heeft voormaals en op vele manieren door de profeten gesproken, maar hij heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door zijn Zoon. Zo het getuigenis van al die profeten in die ene persoon tot vervulling laten komen. Onder de mensen van een vrouw geboren was niemand meer dan Elia, zou je kunnen zeggen. Maar de minst in het koninkrijk der hemelen is meer dan hij. De minste in die nieuwtestamentische rijkdom van het evangelie is meer dan die oudtestamentische gestalte van Elia. God zich ten volle uitgesproken en geheel geopenbaard in zijn eigen lieve Zoon. Tijden van het volle licht en de volle heerlijkheid van het evangelie dat geschenen heeft om te geven. Verlichting van de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van de Heer Jezus Christus. Stenen uitwerking. Het volk jubelt het uit. Maar er is een groep mensen die staat er tandenknarsend bij. En die bijten liever het puntje van hun tong af dan dat ze meejuichen om Israëls God te eren. U begrijpt dat dat zijn die 450 Baalprofeten. En Elia zegt, grijp ze! Ongelukkig leven wij dan in een betere tijd, nietwaar? Wij leven gelukkig onder de tijd van het Nieuwe Testament net niet zoveel vreedheid en niet zoveel ruwheid. En God heeft tegen Johannes en zijn discipelen gezegd, toen zij baden dat er vuur van de hemel zou komen om die Samaritanen te verteren. Toen heeft de Heer Jezus gezegd, gij weet niet van hoedanige geest gij zijt. De Zoon des Mens is niet gekomen om te verderven, maar om te behouden. O God is nu gelukkig anders dan in die tijd van het Oude Testament. God heeft zich thans geopenbaard als een God van liefde en een God van genade. Niet waar? Zou het waar zijn? Zou Jezus van een andere geest zijn dan Elia? Heeft Elia niet gesproken en gewandeld en gehandeld door de geest van Christus? Heeft de Heer niet in het Nieuwe Testament gezegd dat het vreselijk is om te vallen in de handen van de levende God? Is het Nieuwe Testament niet nog veel radicaler over de heiligheid van God dan dat Oude Testament? Vervloekt is een ieder die de naam van de Heer Jezus Christus niet lief heeft. Maranatha. Wie zal er op de jongste dag komen, op de wolken van de hemel? Dat is dit Lam Gods. En dat Lam, bij uitstek het Lam van de zachtmoedigheid, zal toornen. En de schooljongens, en de fabrieksdirecteuren, en de groten van de politiek zullen uitroepen, bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons, want de grote dag van zijn toorn is gekomen. Wat u hier op de Karmel ziet, dat is nog maar kinderspel, vergeleken bij dat laatste oordeel. En dat definitieve en beslissende oordeel, wanneer dat op wereldformaat zich zal voltrekken. Die aangrijpende scheiding tussen de schapen en de bokken. Degenen die in Christus zijn en degenen die op zo'n grote zaligheid geen acht hebben geslagen. De Heer laat er iets van zien in het Oude Testament. En door de verheerlijking van zijn Zoon heen spreekt hij nog veel uitdrukkelijker over die buitenste duisternis, waar wening zal zijn en knersing der tanden. En moet u zich in uw eigen leven ook niet nog veel radicaler dat oud-testamentische evangelie aantrekken? In het Oude Testament werden Kanaanieten gedood, en in dit geval Baalpriesters gedood. En wat zegt de Heer vanuit het Nieuwe Testament? Dood uw leden die op de aarde zijn. En zoek de dingen die boven zijn, waar Christus Jezus is, zittende aan de rechterhand van uw hemelse Vader. Dan komt het dichtbij. Dood uw oude natuur. Dat gaat helemaal tegen je natuur in. Dood uw leden. Dood uw eigen ik. Omdat uw goden leven zal. door de geest de werkingen van het lichaam te dulden. Dat is een leven. Het leven uit de gestorven Christus. Het leven met God. Leven wat nooit meer sterven zal, maar wat in de eeuwigheid tot volle ontplooiing en opbloei zal komen. En dan is het op de Karmel eigenlijk gebeurd. Elia die heeft ook nog zorg voor Agab. Hij zegt, Agab man, je bent de hele dag in de touw geweest en in de weer geweest. Je moet nodig wat gaan eten. Waarschijnlijk heeft die man ergens halverwege de Karmel zijn tent staan en daar begeeft Agab zich naartoe. Bij David lees je toen dat gericht van God na de volkstelling zich over het volk voltrok, dat David zijn knieën heeft gebogen en heeft gezegd, Heere, ik heb gezondigd en denkt u dan aan die arme schapen van mijn volk. Bij Agab merk je daar niks van. Hij heeft alleen maar in zijn tent gezeten om zich te goed te doen, waarschijnlijk. Misschien heeft hij er nog wel een beetje over ingezeten, wat zal Izebel wel denken? Want het zijn toch de priesters waar zij zoveel hoogachting en zoveel liefde voor heeft, die nu zijn omgebracht. Hoe moet ik dat straks aan mijn vrouw gaan vertellen? En Elia die komt nog aan eten niet toe. Hij klimt nog hoger op de berg Karmel. En de man die bij dat altaar bleef staan toen hij bad, die valt nu lang uit op de aarde. Als een teken van verootmoediging. Zo worstelt hij met God. Hij verootmoedigt zich namens het volk voor het aangezicht van God. De Heer had tegen Salomo gezegd, als mijn volk zich schuldig zal kennen, dan zal ik aan mijn verbond gedenken en dan zal ik regen geven. Maar kent dat volk zich schuldig? Elia heeft het nog niet echt kunnen bemerken. En namens dat volk wat hij zo hartelijk lief heeft, buigt hij voor zijn God neer om de zonden te belijden en het aangezicht van God te zoeken. Worstelend aan de troon van Gods genade. Hij heeft de belofte van God dat het weer zal regenen. Het eerste vers van 1 Koningen 18. En toch moet hij erom bidden. En in de weg van verootmoediging de Heere begeren dat hij zijn woord zal gestand doen. En zijn woord waarachtig zal blijken te zijn. Gedenk aan het woord, gesproken tot uw knecht, waarop gij hem verwachting hebt gegeven. Het is geen optelsommetje, hoop ik. Maar je komt met smeking en geween. Mijn ziel vol angst en zorgen wacht sterker op de Heere dan de wachters op de morgen. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Het is niet een gebed uit gewoonte. Niet een gebed uit een opwelling. Maar u voelt het is een onderhandelen aan de troon van Gods genade. Van David Brainerd is dat ook bekend. Die zendeling onder de Indianen. Die ging er wel eens 's nachts op uit om te worstelen om een geestelijke zegen voor die Indianen. In koude nachten. Zweette hij van heilige inspanning als hij zo onderhandelde met de levende God. Ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Wat zal het een beproeving geweest zijn voor Elia? Die Baal had niet geantwoord, maar zijn God. Hij stuurde zijn jongen erop uit. Zie al wat aan de lucht. Nee, die is nog even strak en nog even blauw. Zou God dan zijn genade vergeten? Waar is God op wien gij bouwdet en aan wien gij uw zaak vertrouwdet? Zou God wel weten van mijn droevig lot? Hij volhardt in de gebeden. Dat zeg hij. Als God zich verborgen houdt. Als je geen verhoring ziet. Als de omstandigheden haak staan op de belofte van God. Op dat geloof geloof zij. Het geloof is een bewijs van de zaken die je niet ziet. En de Heere pleegt meestal zijn beloften door het tegendeel heen te vervullen. Hij belooft het leven en je ontdekt de dood. Hij belooft de gerechtigheid en je ontdekt de ongerechtigheid. Hij beloofde aan Jozef dat hij koning zou worden en hij werd een slaaf. En zo was God bezig zijn woord heerlijk te vervullen. En Elia die hecht meer waarde aan dat woord van God dan aan dat woord van zijn jongen. De zesde keer komt zijn jongen terug. Er is nog helemaal niets te zien. En Elia die bidt opnieuw aan de voeten van zijn God. En de zevende keer. Het getal van de volheid. Dan ziet hij een wolkje als eens mans hand. Prediking van Christus. De volheid, die wijst naar dat gebed van de volkomenheid. Die grote voorbidder voor zijn volk. Als wij gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Namelijk Jezus Christus de rechtvaardige, die altijd leeft om te bidden. Dat uw geloof niet zou ophouden. En opdat het door zijn geest wordt meegebeden in uw hart. Met dat gebed in dat hemelse paleis, aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Een wolkje als eens mans hand. Klein. Een klein bewijs van de grote genade van God. Kleine dingen zijn grote dingen, toch? Dat is in je huwelijk zo, en is in dat geestelijke huwelijk ook zo. Kleine dingen zijn de grote dingen. In de kleinste dingen zie je de aanwezigheid en de grote zorg van die oneindige koning der koningen. Dan veracht je de dag van kleine dingen niet meer. Maar dan ben je zelf zo klein dat je oog krijgt voor de kleinste ritselingen van de Heilige Geest. En de kleinste dingen die de Heer in je aardse leven je aanreikt en waar zijn zorg en alomtegenwoordigheid uit blijkt. Een wolkje, als eens mans hand, spreekwoordelijk geworden. Elia die laat een boodschap sturen naar Agab die nog zit te eten aan zijn maaltijd. En hij zegt, haast je Agab, want er komt een geweldige regen aan en die stromende kolken, die kun je straks niet meer overkomen. Je moet nog 2 uur reizen naar Jezreel. En je moet je nu gaan haasten. Elia heeft nog steeds niet gegeten. En hij gaat voor de wagen van Agab uit. De hand des Heren is op hem. En zo snellen zij door de aankomende regen heen. De profeet voorop. En de koning die volgt. De profeet afwijkt van het woord van God. Dan wijkt de overheid ook af. Als de kerk afwijkt, wat kun je dan van het volk verwachten? En als nou de kerk zich eens zou bekeren en wederkeren tot de Heer, wat zou dat een uitwerking hebben in het geheel van het volksleven? Een wolkje, als eens mans hand. Laten we daarop letten. Laten we daar naar uitzien. De voorbode van een lucht die van wolken en winden zwart is, de wind en de stromen van de Heilige Geest. Och, dat gij vandaag de hemelen scheurde. Amen. Zullen we samen zingen naar Psalm 65 en daarvan het zesde vers. Gij geeft dat de uitgang van de morgen en van de avond juicht. Het zesde vers van Psalm 65. zullen we danken en bidden. Lieve Heere, grote koning, die tot ons komt, niet in de naam van een profeet, maar in de naam van die allerhoogste profeet, die de eeuwige koning tegelijk is, die alle heerlijkheid heeft afgelegd, die onzer een is geworden, die zelfs minder dan wij is geworden, die de gestalte van een slaaf heeft aangenomen, en die een worm was en geen man, die een spot en smaad van mensen was, die gekomen is niet om door ons gediend te worden, maar opdat hij ons van dienst zou zijn. Hij heeft de weg naar dat hemelse paleis geopend. En zo is er in zijn naam die toegang en die verwachting van u alleen. Voor tijd en voor eeuwigheid. Dat we zo in de naam van de Heer Jezus Christus aan uw genadetroon verbonden mogen zijn. En bidden zoals Elia, een man van gelijke beweging als wij, die het ook allemaal niet in bezit had, en die ook zo moedeloos kon zijn, zo traag en zo ongehoorzaam. Elia was niet bijzonder, maar u bent wel bijzonder. Dat u dan zo voor ons bijzonder bent, en dat we mogen merken dat de God van Elia de levende God is, de hoorde der gebeden, die machtig is om te doen boven ons bidden en denken, overvloedig boven al ons bidden en denken, meer dan overvloedig boven alles wat wij bidden of denken. Hoor ons in Jezus naam. Amen. Zullen wij zingen Psalm 85 vers 3. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Het derde vers van Psalm 85. verheft uw harten tot God en ontvangt in zijn naam zijn zegen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.